In Titus hoofdstuk 1, broeders en zusters, waren wij de vorige keer terecht in de laatste versen van het hoofdstuk. En in het bijzonder bij vers 15, waar staat: alle dingen zijn wel rein de reinen, maar de bevlekten en ongelovigen is geen ding rein, maar beide hun verstand en geweten zijn bevlekt. En daar zijn we terug bij de essentie van wat de wet feitelijk is. Want over wet gaat het natuurlijk, wanneer men zich begeeft tot Joodse fabelen en geboden der mensen die van de waarheid afkeren, in vers 14. Wanneer men dat doet, dan komt men inderdaad terecht bij de wet, die ons zegt of schijnt te zeggen: dit is onrein en dat is onrein en dit mag je niet. En, of zullen we meteen zeggen met Colossens 2: raak niet en smaak niet en roer niet aan en zo verder. Maar de apostel is daar erg rigoureus over. Hij zegt: alle dingen zijn rein. En voor zover het toch niet zo is, en sommigen kunnen dat aantonen. Dus sommigen kunnen aantonen dat dingen onrein zijn, want als ze zich ermee afgeven, om zo te zeggen, dan krijgen zij een belast, een verontreinigd geweten. Toch? Maar wat de apostel ervan zegt, is dat het niet zo is. Voor zover dingen onrein zijn en dit gevolg hebben, ligt het niet aan de dingen, zoals ze hier genoemd worden, maar ligt het aan het verstand en het geweten van de mens. De mens zelf is namelijk onrein en daar zit het grote probleem. Niet de dingen zijn onrein, de mens is onrein. En vandaar die vreemde uitwerking. Hetzelfde verhaal geldt trouwens, min of meer, in verband met de wet. De wet is heilig, rechtvaardig en goed, met dank aan Romeinen hoofdstuk 7. Niettemin is volgens dezelfde Bijbel de wet een bediening des doods. En in geen ding volmaakt. Toch? Daar heb ik het nog netjes gezegd. Hebreeën 7 zegt er zelfs over: hij is onprofijtelijk. Hij is zwak en onprofijtelijk. Niettemin heilig en rechtvaardig en goed. En waardoor hij dan toch die verkeerde uitwerking heeft, wel, dat ligt niet aan de wet, dat ligt aan de mens. En daarom moet de mens verlost worden van iets wat heilig, rechtvaardig en goed is. Dat is toch niet zo moeilijk om te begrijpen. Heel de problematiek daarom, om dat onderwerp, ontstaat omdat de mens kennelijk ervan uitgaat dat hij zelf goed is en dat hij alleen maar besmet wordt van buitenaf door onreine dingen. Daar wordt hij slecht van. U weet wel, de maatschappij en zo, hè? Toch? Daar wordt de mens slecht van, is dan het idee. En hij heeft een wet nodig, dan wordt hij nog beter dan hij al was. Die is om het goede uit de mens te halen, want de mens kan toch niet zonder, is de dikwijls nog tamelijk orthodoxe, nee, niet bijbelgetrouwe, maar niet in mijn orthodoxe theorie. Ik moet u zeggen, er klopt niks van. En kennelijk is dat zo, omdat men uitgaat van de goedheid van de mens. En dat is nou juist zo onbijbels, en niet in overeenstemming met de realiteit. En daarom zijn dingen die in zichzelf goed zijn, soms slecht voor de mens, ja. Maar wat alle dingen betreft, ik blijf maar bij de terminologie uit Titus 1 vers 15. Alle dingen zijn rein. Ja, voor de reinen. Alle dingen zijn betrekkelijk, zeggen we dan. Alle dingen zijn rein. Voor wie? Nou, voor de reinen. En waar wij geacht worden rein te zijn, zoals we in ongeveer al onze liederen zingen, ik overdrijf een beetje, maar bij wijze van spreken dan, waar wij gereinigd zijn, toch? Door het bloed van het lam en hoe het allemaal maar eten mag. Waar wij rein zijn, eenmaal gereinigd geworden zijn enzovoorts. Ik heb dat vorige keer ook onder andere aangehaald uit Hebreeën hoofdstuk 10. Daar is geen ding voor ons onrein. En als blijkt dat er toch iets onrein is en men kan het aantonen, dan heeft men in werkelijkheid aangetoond dat men zelf onrein is. Zeg maar. Kan het ook niet helpen, staat hier gewoon. Voor de bevlekten. Ik heb vorige keer al gezegd, dat is onreinen. Voor de bevlekten, voor de ongelovigen, is geen ding rein. Maar beide hun verstand en geweten zijn bevlekt. En verstand is tamelijk rationeel. Daar heeft men nog wat controle op. Op geweten heeft men geen controle meer. Niet op het moment dat het nodig lijkt. Dan kun je er niks meer aan doen. Zo is dat toch? En dan is het te laat. En dus verstand en geweten zijn bevlekt. Namelijk verontreinigd. En daar zit het grote probleem. Het probleem ligt bij de mens zelf. Wat ik vorige keer niet gedaan heb, maar nu alsnog doe, is u mee terugnemen naar Romeinen hoofdstuk 14. Al deze belangrijke grondwaarheden vinden we altijd terug in de Romeinenbrief, op een of andere wijze. Romeinen hoofdstuk 14. Kijk, u begrijpt natuurlijk dat dit soort uitspraken uit Titus hoofdstuk 1 toch op een of andere wijze wat, laten we zeggen, verdeeldheid brengen onder gelovigen. Verdeeldheid is een wat sterk woord, maar ik weet zogal geen slappere, dus ik hou het er maar bij. Maar het geeft wel aan dat er een verschil is tussen de een of andere gelovigen. De een gelooft namelijk wel dat men alles eten mag, omdat hij gelooft dat alles rein is. En dat gelooft hij omdat hij zelf rein is. Volgens Titus althans. Hè? En de ander gelooft dat niet en heeft nog gelijk ook. Omdat hij zwak is in het geloof. Niet voldoende gereinigd op een of andere wijze. Zie? En dan krijg je dus een soort verdeeldheid onder gelovigen, een soort scheiding. En daarvan staat dan in Romeinen hoofdstuk 14. Dengene nu, die zwak is in het geloof, neemt aan. Ik lees de zin altijd achterstevoren, want die naamvalsvormen die kennen wij niet meer in het Nederlands. Maar je zou moeten lezen als neem degene die zwak is in het geloof aan. Ik weet nog dat ik de eerste keer het vers tegenkwam bij bestudering van de Bijbel en ik kwam er niet uit. Ja, ze nemen er nu nog voor. Wat staat er nou eigenlijk in dat vers? Hè? Maar er staat, neemt degene die zwak is in het geloof aan. We zijn zo gewend aan dat een zin begint met een onderwerp, maar in dit geval is het vermoedelijk leidend voorwerp. Hè? Nou goed, neem degene die zwak is in het geloof aan. Staat niet alleen zelfs aannemen in de zin van toelaten, er staat zelfs een woord dat heeft de betekenis van tot zich trekken. Niet alleen maar aannemen, maar erbij slepen, dat is wat het woord echt zegt. Hè? De vertalers zijn aan de veilige kant gebleven, denk ik dan wel eens. Maar goed, neem degene die zwak is in het geloof aan, maar niet tot twistige samensprekingen. Discussies, redetwisten is in de Bijbel nooit positief. Het wordt sterk afgeraden om zo te zeggen. Men moet niet redetwisten. Dienst Gods moet niet redetwisten. Het heeft geen enkele zin. Want redetwisten heeft maar zelden tot doel tot de waarheid te komen. Dat is echt zo. En als je mij vraagt, helemaal nooit, maar vooruit. Maar neem degene die zwak is in het geloof aan. Maar wie is er zo zwak in het geloof? Wel, vers 2, de een gelooft wel dat men alles eten mag, maar wie zwak is, aha, dan weten we wie zwak is, maar wie, hè, en wie we dus tot ons moeten trekken, die zwak is, gelooft kennelijk niet dat men alles eten mag, handelt daar ook naar en eet dus alleen wat hij denkt dat hij eten mag. Hij eet alleen moeskruiden. Ik vind het een veel beter woord dan ons Nederlandse woord groenten. En vegetarisch, is dat een Nederlands woord eigenlijk? Nou, laat maar zitten. In ieder geval is de gedachte dat iemand die zwak is, die eet geen vlees. Dat is het idee. De achtergrond daarvan is ook een simpele. Het heeft niks te maken met voedingsleer, want daar beschikte men in die dagen niet over. Dat bespaarde de mensen dus voor heel wat ellende, denk ik altijd. Hè? Heel wat werk ook. Maar goed, waar het over ging is dat van oudsher, om een reden die mij ontgaan is, en waar ik trouwens ook heel liever niet over spreek eigenlijk, maar dat men geen vlees, dat men vlees van oudsher altijd offerde eerst aan de afgoden. U weet wat, dat begint bij het min of meer bekende ritueel slachten enzovoorts. En eigenlijk, vlees wordt geacht de maaltijd te zijn, zeg ik altijd. Hè. Die moeskruiden, dat krijg je er dan bij, weet je wel. Ja, de water is vlees. Of vis, desnoods. En als het geen van beide is, dan ben je een zonderling. Dan ben je vegetariër of iets dergelijks. Hè. Herbivoor heet dat gewoon, dacht ik altijd. Ben ik erbij huis? Laat me zitten. Maar omdat het vlees op een of andere wijze verband hield met de afgoden waar het aan gewijd was, eten sommige christenen en aten sommige christenen het niet, want, zeiden zij, het is gewijd aan de afgoden. Die heb je toch? Dus at men het niet, men geloofde ook niet dat men het eten mocht, want het is dan toch afgoderij, of niet? En dus at men het niet en men at alleen moeskruiden. Zo iemand wordt beschouwd als zwak in het geloof. Ja. Hoewel degene wie het betreft zich vermoedelijk sterk achten, omdat ze niet alleen weten dat vlees is aan de afgoden geofferd, dat maakt hen al boven de middelmaat, denk ik wel eens. Hè. Ze weten er wat van. Ze weten dat het aan de afgoden geofferd is. En in de tweede plaats, ze zijn sterk omdat ze de consequenties daaruit trekken en zeggen, voor mij geen vlees. Zo hebben wij ook in het Nederlands dikke boeken volgeschreven door christenen, al of niet goed bedoeld, die ons op wijzen welke dingen allemaal occult zijn, dan wel aan de afgoden gewijd zijn, zodat wij er verder van zouden blijven. En degenen die dat doen, vinden zich sterk. Hebben jullie? Het is heel triest, maar laat ik er toch maar duidelijk over zijn. Wat de Bijbel daarvan zegt is dat het zwak is. Hier en ook op andere plaatsen overigens. Maar hier staat, de een gelooft wel, ik kom er zo op terug. De een gelooft wel dat men alles eten mag. Of hij het ook doet, is maar de vraag. Dat staat er niet bij, heb je dat? Want wie sterk is, kan ook dingen laten waarvan hij vindt dat hij het best wel mag. Dat hij zich heus wel kan permitteren. Maar al wat mag is nog niet verplicht. Behalve in Nederland natuurlijk met al die wetten. Nou goed. Maar de een gelooft wel dat men alles eten mag. Maar die zwak is, eet alleen moeskruiden. En dan die daar eet, de sterke dus, verachte hem niet die niet eet, de zwakke. En die niet eet, de zwakke, oordelen hem niet die eet. Dat laatste is het moeilijkste, denk ik wel eens. Want degenen die zwak zijn, beseffen dikwijls niet dat, dat ze inderdaad zwak zijn. Als ze dat zouden beseffen, zouden ze inderdaad niet veroordelen degenen die sterk zijn. Dat lijkt me het moeilijkste aspect van de zin, maar het heeft ook geen zin het verder te promoten of uit te leggen. Dat werkt namelijk niet. Niettemin zou het zo moeten zijn. Die eet, oordelen hem niet die niet eet, en die niet eet, oordelen hem niet die er eet, want God heeft hem aangenomen. Want of je nou al of niet vlees eet en al of niet dingen offert of doet die met afgoderij te maken hebben, als je een gelovige bent, ben je kind van God. En God heeft je op grond van dat geloof aangenomen. Want dat heeft niets van doen, maar dan ook echt niks met wat wij doen. Met werken namelijk. Echt niet. Werken maken ons niet verwerpelijk voor God, net zo min als dat onze werken ons aangenaam maken voor God. Bewijs. Ik bundel van Johan de Heer neem ik dat maar weer eens. Dat vind ik leuk altijd. Hè? Niet door mijn werk ben ik verlost geworden. Begint zomaar een lied. Ja, zo is het maar net. Hè? Het is door het werk van de Heer Jezus waardoor wij verlost geworden zijn. Het heeft met onze werken niks van doen. Wij zijn verlost geworden, gered geworden, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hebben, maar integendeel door het werk van Christus en door het bad der wedergeboorte en hoe het allemaal maar heten mag. Is dat allemaal zwart op wit in de Bijbel, vele plaatsen, dat bijna niemand die schriftplaatsen, u natuurlijk wel, maar dat bijna niemand die schriftplaatsen kent. Sorry, dat is mijn schuld ook niet. Hè? Hoe dat ook zij, God heeft hem en mij aangenomen. Vers 4. Wie zijt gij? Wat verbeeld je wel? Wie ben je helemaal? Die eens anderen huisknecht oordeelt. Wij zouden niet... een knecht des Heren, dat wil zeggen, kind van God bedoel ik gewoon. Iemand anders, die zegt de Heer te dienen. Wij zouden zo iemand niet oordelen. Net zo min als dat hij het recht heeft om ons te oordelen. Hij staat of valt namelijk zijn eigen Heer. Dat wil zeggen voor zijn eigen Heer. Die bepaalt het wel, degene die hij dient. Onze broeders en zusters dienen niet ons, zodat wij eventueel het recht hebben om hen te oordelen. Zij dienen hun Heer. En die zal hen eventueel oordelen. Maar in dit geval staat, doch hij zal vastgesteld worden. Paulus is er niet twijfelachtig over. Als iemand oprecht meent dat hij bepaalde dingen niet mag, vanwege de Heer niet, vanwege zijn geloof niet of wat dan ook, en hij doet het dan ook niet, is prima. Is oprecht gedaan, is uitstekend. Maar daarmee is niet gezegd of zo iemand een sterk of zwakke gelovig is. Daar is hooguit mee gezegd of hij trouw is of niet. En de consequenties trekt uit wat hij gelooft. En dus uit wat hij weet. Zie. En zo verder, vers 5. De een acht wel de dag, dat wil zeggen de ene dag, boven de andere dag. Maar de ander acht al de dagen. Het woordje gelijk lees ik nooit mee, hè. Dat wekt me weer de verkeerde indruk. De een acht de ene dag boven de ander. Bijvoorbeeld, laten we zeggen, de eerste dag der week. We hebben het over zondagsheiliging, om maar eens een dwarsstraat te noemen. Ik moet u zeggen, ik behoor tot de categorie die niet de ene dag acht boven de andere. Voor mij is het altijd de eerste dag der week, maakt me niks uit. Alle dagen zijn... Heel ons leven is toch gewijd aan de Heer. Niet één dag in de week. Zeg ik wat geks. Zo is dat toch? Wij zongen vroeger dat lied, weet u nog? Ik citeer het wel eens vaker trouwens. Vind zondags in Christus mijn vrede. Ga maandags met hem aan mijn werk. Zeg dinsdags, ga gij heer maar mede. Ben ik woensdags zo zwak, hij is sterk, enzovoort. Staat gewoon in Johannes de Heer. Het is niet couplet nummer 1, dus ik kan hem nooit vinden. En als ik hem vind, is het toevallig. Denk ik, oh, hier staat hij. Maar hij staat er echt in. Alle dagen van de week. De een acht de ene dag boven de andere. De ander acht al de dagen. En ieder zij in zijn eigen gemoed, zijn eigen denken is dat, ten volle verzekerd. Maar dat laat onverminderd, dat als ik één bladzijde terugsla, dan staat in mijn Bijbel in hoofdstuk 12, vers 2, wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Niettemin, hoe ver het vernieuwd is en dus veranderd is, weet ik niet, maar ieder zij wat zijn levenspraktijk betreft, in zijn eigen gemoed, ten volle verzekerd. Verder gaat het niet. Wij zouden leven vanuit wat in ons hart geschreven is. Of dat veel of weinig is, heeft hier dus even niks mee te maken. In ieder geval zouden we ons geen levenspraktijk permitteren die ons gemoed te boven gaat, om zo te zeggen. Of die valt buiten ons denken of zo. Dat we dingen doen of laten op gezag van anderen bijvoorbeeld. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is niet dat anderen over ons zouden heersen. Daar zouden we nou juist van verlost worden van Gods wegen. De bedoeling is dat de Heer zou leven in ons. En onze levensinhoud zou geven. En dat we geleid zouden worden, zoals Romeinen 8 het zei, door de Heilige Geest naar ons zoonschap. En zo verder. Zie? Dus ons gemoed is weliswaar de norm voor het praktische leven. Maar alleen voor ons eigen praktische leven, want voor de rest zou ons gemoed, ons denken veranderd worden. En naarmate het veranderd is van Gods wegen, is er sprake van sterke gelovigen. Heb je die? Moeilijker is het niet, hoor. Want, vers 6, die de dag waarneemt, het zou wel de Sabbat geweest zijn waar de apostel op zin speelde, niet de eerste dag de week, maar dat weten wij niet, dus dat maakt niet uit. Maar die de dag waarneemt, die neemt hem waar den Heer, dat wil zeggen voor de Heer. En die de dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar voor de Heer. Om precies dezelfde reden. Dat kan dus ook, en er staat ook zwart op wit, notabene in de Statenvertaling. Dat het dus mogelijk is om niet specifiek de zondag te heiligen. En dat doet men dan nog voor de Heer ook. Om de eenvoudige reden dat men de maandag en de dinsdag, de woensdag tot en met de zaterdag ook heiligt. En ook hem wil dienen. Zo is dat toch? Nee, begrijp je me goed. Zolang je vastzit aan religie, aan godsdienst, dan heb je behoefte aan bepaalde dingen te moeten doen, te willen doen. En eventueel om een bepaalde tijd aan de Heer te wijden. Nee, hetzij de dagelijkse stille tijd, wat het ook wezen mogen, zeg ik heel voorzichtig nu, of gewoon een dag in de week, kan ook, of beide, en zo verder. Maar ik moet u zeggen, dat is religie. Als je ervan verlost bent, maakt het allemaal niks meer uit. Zit je niet vast aan een bepaalde tijd, niet een bepaalde tijd op de dag, en ook niet aan een bepaalde dag. Dan zijn we vrij. Waarmee ik hoop niks lelijks gezegd te hebben van zondagsheiliging, van mijn part sabbatsheiliging, of van stille tijd houden, of al dat soort dingen meer. Integendeel, dat was ook heus mijn bedoeling niet. Maar te denken dat het zo moet, omdat de Bijbel het voorschrijft, ja, dat is natuurlijk een hardnekkig misverstand. Dat de mens er behoefte aan heeft om bepaalde tijden te stellen. En voor sommigen is het dringend gewenst, ja. Voor sommigen kan ik het ook heel hartelijk aanbevelen. Maar als u vraagt, doe je dat zelf ook? Dan zeg ik, nee. In geen jaren meer. Nee. Zo niet. Het hoeft ook niet. Maar de bedoeling is dat heel ons leven aan hem gewijd zou zijn. Je moet ergens beginnen, denk ik altijd. En als je niet weet hoe, begin je maar met vaste tijden te stellen. Dat is nooit weg. Oefen je wat discipline. Dat kun je later heel goed gebruiken in je leven. Nou goed. En dus die de dag waarneemt, neemt hem waar voor de Heer. En die de dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar voor de Heer. Die eet, eet voor de Heer. Want wat doen wij? Het is aan de afgoden geofferd en glashard zeggen we, Heer, dank u wel. He? And having the devil paid for it. Of kennen jullie die grap nog niet? Staat op een van die gatorbanden, die kom je nog wel tegen. Dat is heel mooi. Maar goed, dat kan allemaal nog, hè. Wij danken een glashart de Heer voor. Uit zijn hand ontvangen we het en daardoor wordt het geheiligd. Staat op een andere plaats. Maar er wordt geheiligd door het gebed, staat er. Van wie het ook was. Daarna zouden we ons realiseren dat in de praktijk, en we hebben het nu over praktische dingen, dat in de praktijk alles wat in de wereld is, beheerst wordt door de duivel. En zodra een kind van God het nuttigt, dat wil zeggen te nutten maakt en gebruikt, is het toch een overwinning op den boze? De boze, maar vooruit. En daarom danken we de Heer ervoor, heel nadrukkelijk, al was het om de duivel te plagen, dwars te zitten. Meen ik serieus? Nou ja, bij zoiets eenvoudigs als eten denk je daar misschien niet aan, maar bij sommige andere dingen denk ik er heus wel eens aan. Het was van de duivel nou in. We claimen het terug. Het is voor ons en daar gaat het maar om. En of de spruitjes nou toevallig bij volle maan geplukt zijn, of opzettelijk bij volle maan. Ik heb er geen verstand van. Of opzettelijk bij volle maan. Je denkt toch niet dat ik dat ga uitzoeken? En voor degene die er dan toch moeite mee heeft, zeg ik nou, dat geeft niks, je dankt er God voor. En dan is alle twijfel weg. Maakt niks uit. Dat zijn simpele dingen hoor, we zijn verlost, we staan in de vrijheid. Hè? Waarom? Om reden die we vorige keer aangehaald hebben uit Johannes hoofdstuk 8. We verstaan de waarheid. Wij zouden, als we de Heer volgen, echt volgen. En niet praten over, ja, wij volgen en we volgen allerlei cursussen dus. Nee, ik heb het over echt de Heer volgen. Als we het echt doen, dan zullen wij de waarheid verstaan en de waarheid zal ons vrijmaken. Er verandert verder niks. Het enige wat verandert is dat we de waarheid kennen. En die maakt ons vrij. Nou zit het erin, hè? Nou goed. Dus die daar eet, die eet den Heere, want hij dankt God. En die niet eet, eet zoals den Heere niet en hij dankt God. En hoe dat hebt met uw dieet? Ik weet het niet. Maakt mij ook niks uit. Hoef ik ook niet te weten. U doet wat u het beste vindt. U doet waarmee u denkt de heer te kunnen dienen. Is allemaal prima. Zal ik me niet mee bemoeien. Maar als we gaan praten over wat de Bijbel leert, los van u of mijn levenspraktijk, wat de Bijbel leert, ja, dan vermoei ik me er soms wel mee, ja. Goed. Nou goed. Vers 7. Want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Dat is de eigenaardigheid van het leven namelijk, dat in alle dingen die wij doen, relaties een rol spelen. Je doet het nooit alleen, je bent het nooit alleen. Leven is altijd een samenleven, is altijd in relatie tot enzovoorts. Alwasbaar in relatie tot de Heer, daar gaat het maar om. En alles wat wij doen heeft consequenties, eventueel voor onze relatie tot de Heer, dikwijls ook voor onze relatie tot mensen. En dat is in hoge mate bepalend voor wat we uiteindelijk al of niet doen als kinderen gods. Maar het valt niet in het kader van het is rein of het is onrein, want alle dingen zijn rein. En als ik er, doet niet, maar als ik er Romein of 1 Korinthe 8 en 1 Korinthe 10 naast zal leggen, dan, wel daar lezen wij dat inderdaad vlees geofferd wordt aan de afgoden, maar zegt Paulus, ik ken geen afgoden. En wij weten dat er geen afgoden zijn. Nou ja, wij weten dat er zijn die zo genoemd worden en als zodanig beschouwd worden en gediend worden. En ze bestaan ook nog, niet alleen maar in de harten of ideeën van de mensen, maar ze zijn echt. Maar hij zegt, ja, dat zijn de demonen. Hij zegt, maar in onze gedachten speelt dat geen rol. Wij kennen ze niet, wij erkennen ze niet en wij dienen ze niet. Dus hoezo is dat van de afgoden? Hier en mee, kom op. Met welk recht is dat van de afgoden? Zie je? En daarna zegt hij, nou ja, je kan van doen hebben met broeders of zusters die altijd diezelfde afgoden gediend hebben. En die misschien waarschijnlijk hopelijk pas kort geleden tot geloof gekomen zijn. En die een gewoonte hebben des afgods tot nog toe, staat er dan in 1 Korinthe 8. En zegt, nou ja, met die mensen moet je rekening houden. Je moet ze niet moeilijker maken dan het is. En hij heeft het niet over de leer, hij heeft het over de levenspraktijk. En hij zegt, als mijn broeder er aanstoot aan zou nemen en daardoor in moeilijkheden zou komen en daardoor voor wat zou raken, verloren zou gaan staan en dus de weg zou kwijtraken. Want dat is het betekent. Hij zegt, dan zal ik in der eeuwigheid geen vlees meer eten. Hetgeen in onze tegenwoordige tijd misschien toch aan te bevelen is. Maar laat me zitten. Goed. Waarmee maar gezegd wordt, zijn dat er andere redenen kunnen zijn waarom je het ook niet doet. Hè? Maar het heeft met de waarheid en met de Heer als zodanig eigenlijk niks van doen. Want het zij dat wij leven de Heer. Het zij dat wij sterven voor de Heer. Het zij dan dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn van de Heer. Want daartoe, vers 9 van Romeinen 14, is Christus ook gestorven en opgestaan en weder levend geworden. Let op dat wederlevend geworden toch niet helemaal hetzelfde is als opgestaan. Dus, hè. Opgestaan wil zeggen, hij is uit het graf opgestaan, maar wederlevend geworden wil zeggen, hij is weer aan het werk gegaan. Hij doet weer van alles. Actief levend, hè. Opdat hij over zowel de doden als de levenden heersen zou. Hij is namelijk degene, dit is eigenlijk de verwijzing naar Jesaja. Nou, 40 is het geloof ik, of daar in de buurt in elk geval, ik weet zo gauw op mijn hoofd niet meer. Maar die schriftplaats die ook in Filippenzen 2 wordt aangehaald, waar staat dat in zijn naam alle knie zich zou buigen, degene die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. En zo, die schriftplaats is dat, die wordt hier aangehaald. Opdat Christus namelijk over de doden en levenden heersen zou. Alle mensen zouden aan hem onderworpen zijn of worden, voor zover ze dat niet al waren, en zo verder. En dat geldt voor u, dat geldt voor mij. En dat heeft dan de consequenties voor onze levenspraktijk. Maar de Heer zou doen, en dan verstien, maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? De Heer zou dat doen namelijk. Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? En nou kan ik niet zeggen, de Heer zou dat doen, de Heer zal dat namelijk niet doen. Want wij zullen allen, ieder voor zich, wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er is geschreven, ik leef, zegt de Heere. Wat was Jesaja 45, zit er nou onder staan. Komt dat ik mijn bril heb schoongemaakt vanmiddag, dus nou kan ik het ineens belezen. Ik leef, zegt de Heere, voor mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God beleiden. Zo dan, en ieder van ons zal voor zichzelf aan God rekenschap geven. Want het gaat hier om zeer relatieve zaken. Het gaat over levenswijze en handelwijze in relatie tot de kennis die we hebben. In relatie dus tot wat in ons hart is. Zie? Maar niet in relatie tot wat in andermans hart is. En ook niet in relatie tot dingen die al of niet onrein zijn. Want objectief bezien bestaat dat helemaal niet. Laat ons dan elkander niet meer oordelen, maar oordeel dit liever, namelijk dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft. En daar refereerde ik al aan via de omweg van 1 Korinthe 8, want daar staat dit veel uitgebreider. Waarna volgt vers 14, want daarheen was ik onderweg. Ik weet en ben verzekerd. Dubbelop, hè? Grote nadruk, grote stelligheid. Ik weet en ben verzekerd in de Heere Jezus dat geen ding onrein is aan zich. In zichzelf. Dat is ook gewoon een Nederlandse uitdrukking voor hem. Nooit geweten, bestaan. In zichzelf. Dat geen ding onrein is in zichzelf. Dan die acht iets onrein te zijn voor die ding en voor die. Voor die is het onrein. Als men iets onrein acht, nou ja, dan is het onrein voor alle praktische doeleinden. Ik zal maar zeggen, broeder, als je niet van kikkerbulletjes houdt of er iets tegen hebt, en je ziet die dingen op je bord liggen, broer, dan, hè, daar eet je niet aan, hè? Toch niet? Sommige mensen zijn er groot mee geworden, weet je veel. Mensen die eten insecten en zo. Slangen. Moet er niet aan denken. Maar wij zeggen dan dat zit tussen de oortjes. En dat is ook zo. Ja, natuurlijk is dat zo. Maar ik geloof dat ik ervan zou over mijn hals gaan, zal ik maar zeggen. Hoe zeg je zoiets? Waarmee dan bewezen is dat het onrein is. Voor mij. Toch of niet? Ja, zo zit dat. Nou. Waarna in de volgende versie weer staat dat men inderdaad met anderen zou rekening houden. Ik voeg er altijd aan toe dat ik niet vind, niet denk, ook op grond van de Bijbel niet, dat ik rekening moet houden met mensen die geacht worden het woord Gods te kennen en die op die grond ons komen wijsmaken dat dingen die wij vroeger gewoon allemaal deden, dat het ineens niet mag, omdat nou gebleken is dat het aan de afgoden gewijd is, of dat het van de duivel is, of iets dergelijks. Dat is de omgekeerde wereld. En dat is wel een verandering van denken, maar dan wel de verkeerde kant op. En ik ben niet bereid om daar ook maar enigszins aan toe te geven. Dan zeg ik, dat valt in de categorie staan, stand houden en staande blijven. Nou, vers 22 dan nog. Hebt gij geloof? Heb dat bij uzelven voor God. Hier is sprake van een particulier, een privé geloof, ja. Dat voor verschillende mensen inderdaad verschillend is. Allang naar geestelijke groei, hè? Hebt gij geloof, heb dat bij uzelven voor God. Zalig is hij die zichzelf niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt. Maar die twijfelt indien hij eet, is veroordeeld omdat hij niet uit het geloof eet. En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Toch? Dat is zonde, ja. Nou goed. Ja, ik kan wel specifieker worden over dat soort onderwerpen, maar ik heb zo weinig zin. Gek genoeg, als ik er specifieker over word, dan krijg ik meestal pas goede poppen aan dansen. He? Want dan stelt u mij in publiek de vraag: mag je naar een magnetiseur, mag je yoga doen? En mag je aan de spullen weer. Allopathie, mag dat? Het klinkt niet goed, hè, broeder? Het klinkt niet goed, hè? Nee. Nou ja, homeopathie dan. Vooruit. Weet je veel. Mag je naar de iriscopie? Zoals het lied zegt, kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Repertoire kennen, zuster, ja. Mag het of niet? Ja, dat maak ik dus niet uit. Maar als u vraagt of het onrein is of niet, zeg ik, nee, het is niet onrein. Het is absoluut niet onrein. Of het helpt, weet ik ook niet. Ik geef geen garantie. Maar of het onrein is, in zichzelf niet. Maar misschien is het voor u wel onrein. Dan moet er nog wat veranderen. Hè? En of het dat zin heeft, dat veranderen, ja, dat wel. Dat heeft zin, dat veranderen. En of het dan zinnig is om naar de iriscopist, de magnetiseur of al die lui te gaan, dat waag ik ook te betwijfelen. Maar onder sommige omstandigheden denk ik dat het wel zinnig is, ja. Ik ga zelfs wel eens naar mijn huisarts. Hè? En die heb ik nooit gevraagd of het een gelovig is. Dat vraagt ook niemand. Dat hoef je ook niet te vragen, naar het schijnt. Hè? Maar goed. Nou ja, goed, hierover wordt dus oeverloos gediscussieerd over dit soort onderwerpen. Maar het heeft geen enkele zin. Bovendien, bedacht u wat? Als u een kind van God bent en oprecht de Heer wil dienen en u komt terecht ergens waar de Satan misschien tekeer gaat, wat denk je dat er dan gebeurt? Niks. Hè? Heb ik geleerd? Nou ja, heb ik geleerd op de zondagsschool? Het is heel simpel. Daarom moest ik lachen, omdat het zo simpel is. Hebben we allemaal geleerd op de zondagsschool? Wij zijn toch een schaapje van de kudde van de goede herder? Al heeft het meeste indruk op mij altijd gemaakt dat hij bij gelegenheid de benen schijnt te breken. Maar later bleek dat dat toch niet in de Bijbel stond. Kunnen jullie dat verhaal ook? Heb je dat nooit gehoord? Nou, dat lijkt haast kanoniek te zijn, maar het is absoluut apocrief. Dat is het verhaal van de herder haalt het afgedwaalde schaapje, haalt hij weer terug. Maar dan om te voorkomen dat het weer wegloopt, breekt hij een been. Een pootje. Heb je dat nooit gehoord? Echt niet? Heb je dat nooit? Nee? Oh, ik dacht dat het algemeen bekend was. Jij ook niet?
Nee.
Oh ja, dat niet. En dan moest het gespalkt worden. Ik wist niet wat dat was. Dat heb ik allemaal op het flanelbord gezien. In kleuren. Goh, dat wist ik. Ik dacht dat het zo bekend was.
Ik ga je moeder navragen.
Nou, in elk geval. Maar wat ik, het enige wat ik zeggen wilde is... Wij zijn toch schaapjes van zijn kudde, wij volgen hem, wij kennen zijn stem enzovoort. En hij zorgt toch voor ons? Zo wat? Hè? Ja, maar niet als je met opzet bij de duivel te biecht gaat. Ik zeg ook niet dat je met opzet bij de duivel te biecht moet gaan. Ik zeg alleen, eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende. Dat zei ik. Nou ja, bij wijze van spreken dan, maar dat is 1 Korinthe 8. Waarna er altijd van die oprechte christenen zijn die zulke boeken schrijven om ons te confronteren met iets waar we juist niet naar willen vragen. En wat we helemaal niet willen weten. Slecht voor onze gemoedsrust en voor onze dienst aan de Heer. Maakt ons tot zwakke kinderen in het geloof enzovoorts. We doen juist ons best om het te negeren. Ik zal maar zeggen, vroeger ging ik elke dag altijd een kwartier op mijn hoofd staan. En nou niet meer, want nou heeft iemand gezegd dat is yoga. En dat is van de duivel, dus nou helaas mag ik dat niet meer. Ik zeg maar wat stoms natuurlijk. Maar, hè? Of zo lang mogelijk je adem inhouden, deden wij op school. Dat mag ook niet meer, want het is ook yoga, heb ik gehoord nu. En dat is dan weer van... Er komt er vandaan, hindoeïsme of zo, weet je veel. En dat is dan weer van de duivel. Ga er maar aan staan. Alles is van de duivel hier in de wereld. En als ik mijn adem een poosje wil inhouden, dan moet ik dat zelf weten. Hè? Ja, toch? En als ik het nu zou doen, zou het zijn om de duivel te plagen. En nou goed, laat maar zitten. Nee, wij moeten bevrijd worden van dit soort zaken. En dat is wat de apostel bij gelegenheid steeds opnieuw naar voren brengt. En dan ga ik terug naar Titus 1, want het heeft echt belangrijke consequenties. Vers 15. Titus 1. Alle dingen zijn wel rein voor de reinen. Maar voor de bevlekten en voor de ongelovigen is geen ding rein. Is alles wel, mankeert overal wel wat aan. Maar beide hun verstand, dus bewust, en geweten, dat is minder bewust, althans minder gecontroleerd, zijn verontreinigd. En nu verder. Want dat is het belang van de uiteenzetting natuurlijk. Hè? Het gaat er niet maar alleen om van ieder doet maar wat hij denkt te moeten doen. Dat komt trouwens aardig in de buurt van ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Maar daar gaat het nou niet. Het gaat inderdaad om de consequenties ervan. Zij beleiden namelijk, voor degene voor wie zoveel dingen onrein zijn, en wie geweten en verstand dus bevlekt is, zij beleiden dat zij God kennen, maar dat zeggen ze dan, hè? Dit is onrein, mag je niet eten. Van wie niet? Ja, van hun God mag dat dan niet natuurlijk, hè? Dat begrijp je toch, hè? En dus zij beleiden dat zij God kennen, maar zij verloochenen hem met de werken. Die is sterk. Zij verloochenen hem met de werken en nog sterker, alzo zij gruwelijk zijn. En gruwelijk is gewoon een ander woord voor afgodisch. Den Heere in gruwel heeft altijd van doen met afgoderij. Afgodsbeelden eventueel, denk maar aan de gruwel der verwoesting enzovoort. Gruwel. Alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam en tot alle goed werk ongeschikt. Over wie heeft hij het? Over zwakke gelovigen in het algemeen? Nee, hij heeft het over die gelovigen die juist van de kant van de kracht, zal ik maar zeggen, van de sterke kant, zich begeven tot zwakke beginselen om die van voren af aan weer te dienen, zoals het elders staat. Ik meen dat het gelaten was, waar dat zo staat. Maar hier staat, zij, vers 14, dat het gaat om degene die zich begeven tot Joodse fabelen. Niet degene die daar altijd onder leefden en nog een gewoonte van de wet, dan wel een gewoonte des afgods hebben tot nog toe, maar zij begeven zich tot Joodse fabelen. Durf het haast niet te zeggen, want u en ik weten dat het heel populair is, vooral onder evangelische christenen en zelfs onder reformatorisch inmiddels, want het breidt zich uit, om zich te begeven naar alles wat Joods is. Toch of niet? Kijk, dat vind ik gevaarlijk dus. Omdat mijn Bijbel natuurlijk leert dat de Joden zich vrienden zouden moeten maken onder de heidenen, onder de onrechtvaardige mammon, daar hoor ik toe. Onder de heidenen, opdat zij hen zouden verwelkomen, of weet het maar, in hun tenten. Die gelijkenis kent u toch of niet? Ja, dat is die moeilijke. Van die onrechtvaardige rentmeester. Of zullen we gewoon, nou goed, dan halen we die er weer uit, hè. En dan noem ik die andere. Ik heb altijd gedacht dat Joden op gelijke wijze moesten zalig worden als ook wij heidenen. Handelingen 15. Klare taal, zonder typologie. Zonder gelijkenis, gewoon klare taal. Niet andersom. Niet wij moeten een voorbeeld nemen aan het Jodendom, dat per slot nog steeds ongelovig is. En hoe? Maar Joden zouden een voorbeeld moeten nemen aan christendom. Dat wil zeggen aan wat de Bijbel daaronder verstaat. Uiteraard. Hè? Maar degene die zich begeven tot Joodse fabelen, de ijdelsprekers, de verleiders van zinnen uit vers 10, die zich begeven tot Joodse fabelen en geboden der mensen, vers 14... En onder geboden de mensen hoort wel degelijk filosofie. die zich begeven tot Joodse fabelen geboden der mensen, die zich zo van de waarheid afkeren. Van hen staat, zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam. Want wat zij dienen, zijn geboden der mensen, en dat is afgoderij. Men zou God dienen namelijk. Toch? Wij zijn vrijgemaakt en geplaatst in de vrijheid, opdat we in de vrijheid de Heer zouden dienen. Juist verlost van slavernij. Daar gaat het om. En wie de andere weg bewandelt, andere richting bewandelt, van zulken staat, zij verloochenen hem met de werken. Dat kan niet missen, die werken bestaan in ieder geval uit de route die ze gaan. De verkeerde kant op. En zij verloochenen hem met de werken, omdat zij in werkelijkheid afgoderij bedrijven, staat er, en dus ongehoorzaam zijn, en tot alle goed werk ongeschikt. En u weet, goed werk, goede werken, enkelvoud of meervoud, maakt niet uit, goede werken in de Bijbel zijn de werken waarin God verheerlijkt wordt. Dat zal ik al eens eerder gezegd hebben, denk ik, naar aanleiding van deze brief, dus ga er maar verder niet op in. Maar goede werken zijn in ieder geval werken waarin God verheerlijkt wordt, omdat het erbij staat gewoon. En bovendien zijn werken die voortkomen uit het hart, uit een gelovig hart namelijk. Daarom heet het ook werken des geloofs. Zie. Maar daartoe is men dan ongeschikt. Dat kan ook niet anders. Hoe kun je nou werken des geloofs doen als je onder de wet leeft? Een wet, welke ook. Wet ontneemt je die vrijheid. Wet schrijft voor wat je moet doen en laten. En wat er in je hart is, daar heeft de wet geen boodschap aan. En als er wat anders in je hart is dan wat de wet voorschrijft, dan ben je opstandig, recalcitrant, ongedisciplineerd en wat er maar wezen mag. En als het gaat om een zogenaamd christelijke wet, word je meteen voor ongelovig uitgemaakt. Maar dat vertraagt elkaar, die twee niet. Daar gaat het nou juist om. Dat is dezelfde tegenstelling als tussen de wet, het oude verbond, en het nieuwe verbond. Want onder het nieuwe verbond zou het woord Gods, waarheid Gods, het leven Gods zelfs, in onze harten geplant worden. Het zou daarin wonen. En daaruit zouden we leven en dingen doen en dingen laten. Kortom, daaruit zouden wij wandelen. En daar komen goede werken uit voor dus. Dat zijn de enige goede werken die er maar kunnen zijn. Die voortkomen uit een gereinigd hart. Praat me dus niet van onrein. Er is niks onrein in zichzelf. Integendeel. Want zodra wij dingen zien als, of leren zien als onrein, zo moet ik het zeggen, zodra we dingen leren zien als onrein, zijn we feitelijk ongeschikt voor alle goed werk. Dat is niet mijn conclusie, maar het staat hier gewoon zwart op wit in de Bijbel. Voor wat het waard is, zeg ik dan altijd, maar dat is veel waard, hoor. Zeker wel. En ik bedoel alleen te zeggen, het zijn uitspraken die ik niet over mijn lippen zou krijgen. Ik zou het zo scherp niet willen zeggen. Maar het staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Ik kan het wel verklaren en toelichten, ik begrijp het ook wel. Zie? En tegenover dit vers staat natuurlijk die uitspraak uit... is ook één bladzijde terug, of twee dan. In 2 Timotheus 3... Nou ja, zal ik hem lezen vanaf vers 13 deze keer dan? 2 Timotheus 3 vanaf vers 13. Doch de boze mensen en bedriegers, misleiders van zinnen, toch? Zullen tot erger voortgaan. Dat is kenmerkend, men gaat de verkeerde kant op. De boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof het welk in Christus Jezus is, gold in ieder geval voor Timotheus, en daarna al de schrift, namelijk heel de schrift, enkelvoud, de schrift, het woord Gods als geheel, heel de schrift, dat is wat de term betekent. Niet alle schriften, dan weet je nooit of je ze allemaal hebt. Maar heel de schrift, als geheel, is van God geïnspireerd, staat er eigenlijk, is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat, en dan komt het doel van, laten we het maar gewoon noemen, deze keer Bijbelstudie, opdat de mens Gods, wedergeboren mens dus, opdat de mens Gods volmaakt zij. Nu, hier, nog in dit leven, niet zo hard roepen, volmaakt is het pas bij de Heer. De Bijbel zegt, het zou hier volmaakt worden. En dan is de vraag, hoezo volmaakt? En het antwoord is, wel, tot alle goed werk, elk goed werk, tot alle goed werk, wat het ook is, volmaaktelijk toegerust. Dus nooit meer zeggen, maar ik mankeer zoveel, de Heer kan mij niet gebruiken, ik heb zoveel tekortkomingen enzovoorts. Als dat zo is, dat zou best kunnen natuurlijk, maar als dat zo is, is het uw eigen schuld. Want al de schrift is van God ingegeven, is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid, met als doel dat de mens Gods volmaakt zou zijn hier. Namelijk, hij zou tot alle goed werk volmaaktelijk zijn toegerust. Naar Gods normen wel te verstaan. En die zouden wij moeten leren hanteren. Zie? En in elk geval, als men zich begeeft tot Joodse fabelen geboden der mensen die van de waarheid afkeren enzovoorts, dan is men tot alle goed werk ongeschikt, en dat is het tegenovergestelde van tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Zie. Dus keuze heb je niet. Als je wil dat het werk dat de Heer aan je begonnen is zal voortzetten tot op de dag van Christus, of wat er maar het eerst komt, denk ik altijd, maar niettemin, als je wil dat de Heer zijn werk met je doet, je verder leidt in het leven, of hoe dat maar heten mag allemaal, want daar ga ik nou niet specifiek op in, maar als je dat wilt, dan moet je dus die kant op, in de richting van, er is niets onrein in zichzelf. Wellicht achten we dingen onrein, dan ligt dat aan het onderwijs dat wij genoten hebben, of beter, aan het onderwijs dat wij niet genoten hebben. Dan moeten wij nog een boel leren. En daarna denk ik altijd, och. Nee, niet. Maar even onder elkaar dan. Dan denk ik altijd, och. Hoeveel mensen lopen er nog in Nederland langzamerhand rond die nog gewoon een Bijbelboek in hun Bijbel kunnen vinden. Laat staan. Een Bijbeltekst citeren. Ik vind het God geklaagd. In eigen kring merk je er niet zo geweldig veel van. Maar soms kom ik wel eens andere christenen tegen. Nou. Dan denk ik, wat is er met ze gebeurd? Sommigen ken ik al vele jaren, of van vele jaren terug. En dan denk ik, wat is er niet met ze gebeurd? Ze zijn geen stap vooruit gekomen, hebben niks bijgeleerd, leven in onwetendheid. Zijn nog net zo onzeker als 30, 40 jaar geleden soms. Dan ben ik serieus. Nou ja, goed, en dan, hoe dat komt, je durft het haast niet te vertellen, maar hoe dat komt, weet ik wel natuurlijk. Huh? Dat woord hebben ze niet leren kennen, ze zijn bezig gehouden met allemaal van die praatjes, van doe dit, doe dat, doe niet zus en doe niet zo. En ze hebben ondertussen geleerd dat homeopathie van de duivel is, en iriscopie, en sommige ook inderdaad, allopathie, zuster, ja. En dan goed, en nog zo wat van die rare dingen die een Oosterse achtergrond hebben. En dat je wel een ster mag tekenen, maar niet met de punt naar beneden. En dat het bomband de bomteken van de duivel is. En dat lied mochten we ook niet meer zingen. Hoe is het? Kumbaya mogen we niet zingen, want iemand heeft uitgevonden wat het betekende. Blijkt ook van de duivel te zijn. En sommige platen mag je niet draaien. Want als je ze achterstevoren draait, dan kun je er een vloek in horen. Dat hebben ze onderweg allemaal geleerd. Dat hebben ze mee bezig gehouden. He? En ze hebben altijd gezegd, we zijn verlost van al onze schuld. En toen hebben ze uitgevonden dat we een schuld hadden als Nederlander. Ik weet niet meer waarvoor het ook, waar was het ook weer van. Ik heb er geen weet van, zeg ik dan altijd. En dan moesten we allemaal naar de dom. Zodat er vanaf dat moment dan meer dan één dom was in Utrecht. Maar goed, dat is een slap. Een onbenullige grap natuurlijk, maar... Maar dat soort dingen komen dan toch bij je op. Welke schuld? Daar zijn we toch van gereinigd? Als het er alleen zou zijn. Want schuld is dikwijls denkbeeldig, hoor. Zeker wel. Praat men zichzelf alleen maar aan. Dat is bewijs van een onrein geweten, feitelijk. Maar dat soort dingen, daar houdt men zich dan mee bezig, toch of niet? Nou ja, zo gaat het, denk ik. En inderdaad, het zal allemaal wel heel goed bedoeld zijn. Natuurlijk, het is allemaal goed bedoeld. Maar ja, u weet hoe dat is met dingen die goed bedoeld zijn. Toch? Het enige wat wij maar nodig hebben is goed voer. Die eet. Maar die eet de Heer, zeggen we dan. En dat bedoel ik niet maar het voedsel op ons bordje, maar dat bedoel ik gewoon het gezonde woord Gods. De gezonde leer, daar gaat het om. En als men die niet tot zich neemt, als men zich daar niet mee voedt, dan kan er geen sprake zijn van geestelijke groei, hoeveel jaren ook voorbij gaan. En dus in zekere zin eigenlijk verspild worden, want daar komt het in de praktijk op neer. Zie? De Heer werkt door zijn geest tot in ons, dat is waar. Maar die geest werkt nooit buiten het woord Gods om. En dus daar begint het mee. Met het woord Gods, zwart op wit, toch? Dat zouden we tot ons nemen en daar de consequenties uit trekken. Als we dat niet doen, heeft ook gewoon bijbelstudie, hoe intensief, ook geen enkele zin. Als het niet settelt in onze harten, als geen consequenties heeft voor onze wandelen, voor de beslissingen die we in het leven nemen, dan heeft het ook echt geen enkele waarde. Zie? Maar als het wel consequenties heeft, als we wel consequenties uittrekken, wel, dat maakt ons tot alle goed werk geschikt. En dat maakt ons bekwaam dus om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Om God te dienen in ons leven, omdat we daar ook door hem voor zouden beloond worden. Nog afgezien van dat het ons maakt tot sterke christenen, ook in deze woelige tijden. Zo komen wij bij hoofdstuk 2, vers 1. Doch gij spreek hetgeen der gezonde leer betaamt. Dat wil zeggen wat de gezonde leer eist en zelfs voorschrijft. En in dit geval gaat het inderdaad om nogal praktische dingen. Zaken met betrekking tot de praktische levenswandel van de gelovigen. Let op, een van de belangrijke dingen die je meteen over het hoofd ziet, maar die ik dan toch eerst maar zeg, is dat er dan staat, wat er wel staat, hè? De oude mannen zouden nuchter zijn stemmen, voorzichtig, gezond in het geloof, in liefde en leidzaamheid. De oude vrouwen, dat is een heel lang verhaal, dus dat lees ik niet voor. Dan, over jonge vrouwen. Nou, enzovoorts. Betoon jezelf in alles een voorbeeld van goede werken, onvervalsheid, deftigheid, oprechtheid, dienstknechten, heren en al dat soort zaken worden genoemd. Zij het dan betrekkelijk kort, maar het meest opmerkelijke vind ik altijd wat er niet staat. Namelijk, hou ze aan de wet. Toch? En lees ze elke zondag de 10 geboden voor. Dan weten ze hoe ze leven moeten enzovoorts. En er wordt wel met geen woord over gerept. Verder hier, ik zeg verder, want het werd natuurlijk besloten in vers 13 en 14 van hoofdstuk 1 eigenlijk. Maar waar het gaat om het praktisch leven van de gelovigen, komt de wet er niet aan te pas. Integendeel. Dat wil niet zeggen dat we geen normen en waarden hebben. Met de langzamerhand klassieke Nederlandse uitdrukking, denk ik dan. Die hebben wij wel. En die worden hier ook wel degelijk genoemd. Begrijp je me goed? Ik blijf erbij dat deze dingen de vrucht moeten zijn van het inwonende woord. Of zullen we zeggen van de gezonde leer die men gehoord heeft, al was het maar van Titus. Maar het resultaat daarvan zou er ongeveer zo uitzien. Dat is de strekking, zeg ik altijd, van alle korte zinnetjes die we zo in de brieven tegenkomen. Beginnend bij Romeinen 12. U weet wel, vers 12 is dat geloof ik, of wat er maar is, 13. De liefde zij ongeveinsd, hebt een afkeer van het kwade en hangt het goede aan, heb elkander hartelijk lief, broederlijke liefde blijven en al dat soort dingen meer. Ik bedoel, allemaal van die korte zinnetjes, niet als voorschriften uiteraard, maar wel als het voorbeeld als het ware van gezond christelijk leven. Dat is de bedoeling. Waar de gezindheid van Christus in ons openbaar wordt, omdat hij in ons woont, dan wel omdat zijn woord in ons woont, de gezonde leer namelijk. Daar ziet het er zo uit. Daar zijn de oude mannen nuchter, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de leidzaamheid en zo verder. Of dit betekent dat oude mannen de neiging hebben om dronken te zijn, dat zou ik niet kunnen zeggen, daar ben ik nog te jong voor om dat te weten. Ja, dat weet ik niet. Maar ik heb er altijd zomaar bedenkingen bij. Misschien is het zo. Nuchter hoeft trouwens niet noodzakelijk te betekenen, niet dronken. Het kan ook betekenen dat ze zich bewust zijn van de omstandigheden, want daar gaat het altijd over. Iemand die nuchter is, die ziet de realiteit, die laat zich niet meeslepen door de waan. Daar hebben we het eens over gehad, kort geleden, over de waan hier. Hè? Over de waan van elke dag. U weet, de waan van elke dag bestaat hieruit dat de dingen die we tegenkomen op zo'n dag, die blazen wij op. Tot veel grotere proporties dan ze werkelijk hebben. Als daar een dag voorbij gegaan is, dan zakt het wel weer in tot meer reële proporties en afmetingen. Maar nuchter zijn wil zeggen dat men altijd zich bewust is van hoe de zaken ervoor staan, zonder de dingen te overdrijven of wat dan ook. Hè? Dus dat de oude mannen nuchter zijn. Stemmig, dat betekent gewoon ernstig, serieus. Hangt natuurlijk met dat nuchter zijn samen. Ernstig. Dat betekent niet dat ze geen grappen mogen vertellen. Men kan in alle ernst grappen vertellen. Nou ja, dat is nu helemaal zo. Dat zijn twee verschillende dingen. Maar men zou stemmig zijn. Voorzichtig. Dat wil zeggen, nou eigenlijk, dat woord voorzichtig, sofron, heeft de betekenis van gezond in het verstand. Dat is wat het betekent. Gezond verstand. Voorzichtig. De nieuwe vertaling heeft daar waarschijnlijk verstandig staan, maar het idee is met gezond verstand.
Ja, verzadigd. Verzadigd.
Ja, dat voor stemmig. En daarna?
Bezadigd.
Bezadigd.
En wel gezond in het geloof.
En daarna inderdaad gezond in het geloof. Dat staat erachter. Nou ja, hoe men ze maar interpreteert. Nuchter. Ernstig. Gezond in het verstand. Verstandig gewoon. Gezond in het geloof en in de liefde en in de leidzaamheid. En in de liefde wil zeggen, het gaat om liefde die per definitie altijd op een ander gericht is. Hè? Nooit op zichzelf. Het heeft rechtstreeks met dienstbaarheid te maken. En leidzaamheid heeft voldoende met volharding. Passie toch. Iets wat bij oude mensen dikwijls ontbreekt. Verdwenen is, om voor de hand liggende redenen. Maar men zou bedenken, en dat geldt natuurlijk speciaal voor gelovigen, maar net zo goed voor ongelovigen als u mij vraagt, dat oudere mensen weliswaar naar het schijnt geen functie meer hebben in de samenleving of wat het maar wezen mag. U weet, bij ons in Nederland worden ze zo snel mogelijk afgedankt, liefst op 40-jarige leeftijd reeds. Weg met die oude mensen. Huh? Want die houden niet meer van vernieuwing. Die ontwikkelen zich niet meer. Staan de jongere mensen maar in de weg. Sommige oude mensen gaan zelfs met pensioen en zeggen dat ze dat doen om de jongeren niet in de weg te staan. Dat vind ik ook zo'n stomzinnige uitspraak. Dat meen ik serieus. Jawel. Dat vind ik absoluut dwaas. Ik reken mezelf nog altijd tot de jongeren. En ik vind het altijd vervelend als de ouderen verdwijnen. Op wie moet ik me dan richten? Want dat is het hele punt. Die ouderen zijn er juist om normen te stellen. Om als voorbeeld te fungeren. Dat zijn de mensen die de weg gewezen hebben tot waar we nu zijn enzovoorts. En ieder mens heeft van huis uit behoefte aan voorbeelden. Aan iets wat hij kan navolgen. En waar we geen wet hebben, hebben we helemaal dringend behoefte aan de voorbeelden die er zijn. En de ouderen onder de broeders, want daar gaat vers 2 nog over, de oude mannen, die zouden zich inderdaad bewust zijn dat ze die functie wel degelijk hebben. In alles. En hoewel ze misschien praktisch niet zoveel meer in te brengen hebben of niet veel meer bijdragen. De belangrijkste bijdrage bestaat juist hierin dat zij deze voorbeeldfunctie vervullen. Zijn mensen met ervaring. Wij danken ze af omdat we roepen leven de vooruitgang. En denken leven de evolutie omdat we denken dat het hetzelfde is. Wat een onzin allemaal. U weet wel, vooruitgang. Alle verandering is per definitie vooruitgang. Dat is evolutieleer. Die doorgedrongen is in heel onze samenleving, zelfs in onze filosofie enzovoorts. Het is natuurlijk grote dwaasheid. Zie? Nee, wat wij inderdaad nodig hebben is stabiliteit. En die zouden we juist van de ouderen ontvangen. Jongeren zouden die stabiliteit, die houvast vinden, juist bij de oudere mensen. En die functie zouden ze dus vervullen. En vandaar deze uitspraken. Daarna de vrouwen insgelijks. Niettemin wordt er nog het een en ander aan toegevoegd. De oude vrouwen insgelijks, dat zij in dracht, als u mij vraagt, die dracht is, nee zuster, ze zijn niet drachtig, anders worden ze niet tot de oude vrouwen gerekend. Nee, dus dat kan het niet zijn. Nee, het gaat gewoon om gedrag. Dracht. Het lijkt me trouwens ook een veel beter Nederlands woord dan gedrag. Wat is nou gedrag? Raar woord alleen maar, hè? In een dracht. Het is niet de dracht van het van de kleding of van het haar of zo. Daar is een ander woord voor, dat wordt hier niet gebruikt. En voor de statistici, dit woord komt alleen maar hier in de Bijbel voor. Dus je bent gauw klaar. Je hoeft het ook niet op te zoeken, nee. Precies. Dus dat ze in hun gedrag zijn gelijk de heiligen betaamd. Zoals heiligen beschouwd en zouden dien overeenkomstig wandelen. Dat zij geen lasteraarsters zijn, zich niet tot veel sherry begevende, maar leraressen zijn van het goede. Of andere soorten wijn kan natuurlijk eventueel ook al naar gelang de mode. Of het betekent dat oude vrouwen per definitie de neiging hebben tot lasteren, dat weet ik ook niet. Maar ze worden ervoor gewaarschuwd. En zich niet tot veel wijns begeven, misschien rijmt het op nuchter zijn uit vers 2. Het zou best kunnen, misschien slaat het daar ook allemaal op. Maar waar het over gaat is natuurlijk toch over precies hetzelfde. De bedoeling ervan is dat ze de voorbeeldfunctie vervullen. En in dit geval staat het er ook gewoon achter. Al zijn we dan meteen al in vers 4. Zij zouden namelijk leraressen zijn van het goede. Je mag aannemen dat het van de oude mannen ook verwacht wordt. Ze zouden leraressen zijn van het goede. Opdat zij de jonge vrouwen. Vrouwen hebben de vertalers tussengevoegd, maar dat is correct. Dat blijkt namelijk uit de vrouwelijke vorm van het bijvoeglijke naamwoord jonge. De jonge dames. Dat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn. Dat kwamen we dus al eens tegen, dat woord. Gezond in het verstand namelijk. Voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben. Dat wil zeggen te dienen, want ik zeg het er nu ook maar bij. Dat is wat het woord nou eenmaal betekent in de praktijk. En haar kinderen lief te hebben. Matig te zijn. Kuis te zijn. En dat betekent gewoon schoon, hè. Dat hoef je de Belgen onder ons weer niet uit te leggen. Kuis te zijn, het huis te bewaren, dat wil zeggen te beheren. Huiselijk zijn betekent het woord eigenlijk, maar vooruit. Huiselijk te zijn. Huishoudelijk, vooruit. Ik heb daar geen bezwaar tegen. Dat hadden jullie al gedacht. Nou, waarom lacht je dan? Dan moet ik mijn definitie van humor weer bijschaven. Ze hebben mij verteld, humor, dat is het onverwachte. Maar dit was toch het verwachte, of niet? Nou goed. Het huis te huiselijk te zijn, vooruit. Goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn. Hoeft geen toelichting, staat er meestal bij, hè? Gij vrouwen zijt uw eigen mannen onderdanig. omdat het woord gods niet gelasterd worden enzovoorts. Kortom, ieder mens heeft zo zijn eigen functie, eigen bediening, die niet echt smal omschreven is overigens, gelukkig. Maar niettemin is het wel zo. En het is inderdaad de bedoeling dat we als kinderen gods ons die verantwoordelijkheden bewust zijn. Het wordt nou niet gevraagd, maar voor degenen die vragen van, maar ik zou zo graag de Heer willen dienen. Oh, ik had er vandaag nog een trouwens. Nou ja, er zijn mensen die denken, ik wil de Heer dienen. En die willen dus af van hun baantje wat ze hebben, hun beroep, hun bezigheid elke dag. Vrouwen willen van hun gezin of hun huishouding af, zover gaat het soms, zeg maar. Want ze willen de Heer dienen. En kijk, dat is dus helemaal grote onzin. Hè? Wij zouden de Heer dienen, ik kan het niet vaak genoeg zeggen blijkbaar. Wij zouden de Heer dienen in al wat wij doen. Alles doen met dezelfde inzet. Al wat gij doet, doet het van harte, dat wil zeggen met volledige inzet, en van binnenuit. Niet vanwege de wet van buitenaf, maar van binnenuit. Al wat gij doet, het van harte, Goden en niet de mensen. En daarna zullen we van de Heer daarvoor ook loon ontvangen. Het zit hem niet in wat je doet, zoals het lied zegt. It ain't what you do, it's the way that you do it. Maar goed, dat... Ken je niet? Ja, mooi liedje is dat. Maar zo is het ook. Het gaat er niet om wat je doet, het gaat er om hoe je het doet, wat de inzet is. Waarom je het doet, hè? Nou goed. Even kijken of ik niet wat vergeten ben. Ja, als toelichting dan nog even bij vers 3. Die lasteraars, dus in verband met die oude vrouw, die lasteren. Lasteren is vals beschuldigen, maar vals, dat is diabolos, dat weet u. Hè? Dat komt van het woord voor duivel, vals. Ik sta van afgeleid. En valse beschuldigingen inbrengen, dat is per definitie diabolisch. Duivels. Vals. Dus, eigenlijk... Dat is echt wel sterke woorden die gebruikt worden. En als er staat zich niet tot veel wijns begevende. Wel, het woord begeven is gewoon doulo. Dat wil zeggen in slavernij zijn. U weet wel van doulos, de slaaf. Men zou er niet de slaaf van zijn, is het idee. Maar in tegendeel, men zou leraressen zijn van het goede. In ieder geval, de jonge vrouwen hebben de oude vrouwen nodig als leraressen van het goede. Daar gaat het om. Maar u ziet dat de uitwerking van het woord Godse, van de gezonde leer, is in de eerste plaats te vinden in het gewone dagelijkse maatschappelijke leven. Dagelijkse sociale leven. Gewoon de eigen huishouding, eigen gezin enzovoorts. Nou, wat de jonge mannen betreft, ik kan het niet helpen. Er staat alleen dat ze matig zouden zijn. Ja, meer staat er niet. Ik kan het niet helpen. Vermaan de jonge mannen insgelijks dat zij matig zijn. En matig zijn wil zeggen dat men zijn grenzen kent. Daarna moet ik u zeggen dat matig zijn de algemene norm is... voor kinderen gods, levend in deze tegenwoordige wereld. En dat is makkelijk voor mij om dat nu te zeggen, want er staat 5 of 6 versen verderop. In vers 12 namelijk. Geldt voor alle gelovigen dat wij matig leven zouden in deze tegenwoordige eeuw. Het kenmerk van volwassenheid trouwens eigenlijk ook. Matigheid. Men moet weten tot hoever men kan gaan. We zouden niet gedachten koesteren hoger dan die ons voegen, met dank aan Romeinen hoofdstuk 12 enzovoorts. En daarom ga ik dikwijls zo tekeer tegen carrière, drang en al dat soort dingen. Weer mensen die hun leven plannen en die gaan wat doen, hè? Gaan iets worden, weet je wel. Gaan iets bereiken voor zichzelf. Hè? Dat heeft met matigheid helemaal niks meer van doen. Het is bovendien onchristelijk. Wij zouden de Heer dienen. En als er wat van ons gemaakt moet worden, zouden we hem daartoe de gelegenheid geven om dat te doen. Nu en straks ook uiteraard. Hè? Dat is het hele idee, hoor. Per slot, in deze wereld horen wij niet thuis. Terug naar vers 6, vermaande jonge mannen insgelijks dat zij matig zijn. En daarna wordt Timotheus zelf toegesproken. Namelijk, betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Nou ja, hij was nog niet oud, hij was een jonge man. Niettemin, ook jongeren kunnen een voorbeeldfunctie vervullen, uiteraard. In ieder geval, hij als, hij als opziende heeft nu eenmaal die bediening, om het zo te zeggen. Vers 7, betoon uzelf in alles voorbeeld van goede werken. Betoon in de leer onvervalstheid. Dus hetzelfde als zuiverheid natuurlijk, maar hetzelfde verhaal weer over dat woord vals, hè. Het is de duivel die er eventueel in steekt. In de leer onvervalstheid, deftigheid, stemmigheid, of wat het maar wezen mag. Ernst gaat het altijd over, hè. En oprechtheid, eerlijkheid, dus in het algemeen. Dat is inderdaad van groot belang en het is natuurlijk het intrappen van een open deur, maar u en ik, wij weten toch hoezeer het woord Gods, dat wil zeggen de leer, verbasterd wordt, hoe er een loopje meegenomen wordt, terwille van het eigen belang, of althans het terwille van het goede doel dat men zelf gekozen heeft, enzovoorts. En de meest grove vervalsing van het gezonde woord is natuurlijk dat men de Bijbel gewoon helemaal dicht doet. En zegt, geef maar verdeeldheid. En gek genoeg, dat komt het meeste voor, dat word ik hardop gezegd. Geef maar verdeeldheid. Ja. Dat schiet niets te binnen wat ik eigenlijk niet zeggen moet. Maar. Spraken van de week heen. Die zei, nee, naar de Bijbelstudie ga ik niet mee, want het heeft niet zo mijn interesse. En een poosje later, weet je wat ik nou mooi vind? Willow Creek. Nou, weet ik niet wat dat is, hoor. Maar wat ik dus wat je er dus meteen uithaalt is, daar zal wel geen Bijbelstudie gegeven worden. Want anders zou men er niet naartoe gaan. Want daar had men toch geen belangstelling voor? Nou, kan het zijn dat ik me vergis, want ik weet er niks van. Maar het zijn zo van die vreemde dingen, weet je wel. De ene kant gemeenteopbouw en zo gemeentegroei. Dat is allemaal gezellig, lekker bij elkaar enzovoorts. En vooral naar buiten toe iets tonen. Reputatie de hele wereld over. Ja, dat is mooi natuurlijk, is mooi meegenomen. Maar het woord van God, Bijbels leer, dogma's en zo, hè. Dogma's brengen maar verdeeldheid. En wat las ik nou van de week? Ik las van de week nog wat. Ik was in een, laten we zeggen, evangelisch Nederlands tijdschrift. Voor een belangrijk deel gewijd aan het Joodse volk dus. Alles is Joods erin, bijna alles is Joods daarin. Maar er stond wel feintjes dat het heel gevaarlijk was om voorbarige conclusies te trekken uit het profetisch woord. Toen dacht ik, ja, dat is zo. Maar we hebben toch het profetisch woord dat zeer vast is. Waarom zouden we er zo twijfelachtig over doen? Ik weet wel waarom. Omdat het een oordeel uitspreekt over de tegenwoordige Joodse staat. En over een ongelovig Joods volk. Zie? En als je dat beseft en dat in de Bijbel leest, dan hou je wel op om het Jodendom ten voorbeeld te stellen aan ons christenen. Toch? Zie, daar heb je weer zoiets, hè? Dus weg met de profetisch woord. Dat stond er niet, begrijp je me goed. Maar dat is de consequentie. Weg met de profetisch woord. Huh? Want het heeft maar consequenties. En zo verder. Zo gaat het bijna altijd. En zo, de kerkgeschiedenis bewijst het. Hè? 2000 jaar kerkgeschiedenis is een geschiedenis van men vindt de Bijbel, men heeft de Bijbel terug. En dan gaat het een poosje goed en dan laat men hem los en dan zakt het weer in elkaar. En dan komt er weer iemand die vindt de Bijbel weer terug. En die komt overal buiten te staan, begint opnieuw en dan gaat een paar jaar goed en dan stort het weer in elkaar. Enzovoort. Want die Bijbel wordt altijd weer aan de kant geschoven terwille van de groei van de gemeenschap als zodanig, de denominatie, de kerk. De groei van de club. Ik bedoel het niet oneerbiedig, maar daar gaat het dan altijd maar om. En het woord van God wordt weer aan de kant geschoven. En een van de uitersten daarvan vind ik die van... U weet wel, er loopt er ook genoeg rond. Die ook in Nederland, die zegt, ik ben een profeet. En al zo zegt de Heere. Andere mensen zeggen dan, ik zou jou eens even wat zeggen. Huh? En dan zeggen ze, al zo zegt de Heere. En dan verbeelden ze zich echt dat de Heere het zegt. Tenminste, dat mag ik aannemen. Want anders is het nog erger dan ik dacht. Maar het gevolg is wel dat de Bijbel dus dicht gaat. Dat geeft men ook openlijk toe. Ik herinner mij een gesprek dat ik ooit met zo iemand had. Discussie over Bijbelse dingen. En dan liet ik jullie zien van, dan staat zus en zo. 30 jaar geleden of zo, dat doet er nou niet toe. Maar er staat toch zus en zo in de Bijbel. En toen kreeg ik gewoon als antwoord, ja, dat kan nog wel zijn. Maar de Heer heeft mij geopenbaard dat. Puntje, puntje, puntje. Dan kan je het dus rustig vergeten. En al die tijd dat die Bijbel open lag, had hij net zo goed ook dicht kunnen blijven. Want het laatste woord kon dus door de profeet. Waaruit volgt dat het onmogelijk is dat nu wij een volledige Bijbel hebben. Dat is toch zo of niet? Is het onmogelijk dat er profeten komen van Gods wegen met een of andere boodschap? En daarna zeg ik altijd, nou ja, en als ze komen met een boodschap die in de Bijbel staat, dan had ik de profeet niet nodig. En als het in strijd is met wat in de Bijbel staat, dan is het niet de profeet van de Heer. Dus dan hebben we hem ook niet nodig. Toch? Er staat niks moeilijks aan. En daarna zit iemand, maar er waren toch in de gemeentelijke bedeling profeten. Zeggen, ja, maar toen was de Bijbel nog niet compleet. Die moest zelfs nog geschreven worden. Heel het Nieuwe Testament. En daar waren profeten voor, onder andere. En om het gemis, het gat op te vullen. Maar daarna is het ook over ook. En dat staat ook zwart op wit in de Bijbel. Toch? En bovendien, waarom lezen we anders nooit eens dat Paulus aan Timotheus of Titus schrijft? En als ze niet willen luisteren, dan zeg je gewoon al zo, zegt de Heer. En dan giet je een profetie over ze uit. Hè? Nou ja, mag het natuurlijk niet vertellen, denk ik. Maar ik denk dat het verjaard is inmiddels. Maar ik heb het wel eens meegemaakt met voorgangers onder elkaar. Die tussen de gordijnen door, die zit in de zaal. Doe jij het of doe ik het? Nou, ik zal wel een profetie over ze uitspreken. Het geen gebeurde. Door de zaal in. Al zo zegt de Heer. Echt waar. En zo worden mensen onder controle gehouden. Ter wille van het goede doel. De gemeenschap als zodanig. En dat soort dingen meer. Dan weet ik wel, dit is misschien maar exemplarisch. Maar ik heb heel wat van die voorbeelden overigens. Misschien ben ik de rest vergeten. En misschien heeft het ook helemaal niet meer indruk op me gemaakt. Maar dit soort dingen zijn me altijd wel bijgebleven. De onoprechtheid die er dan toch achtersteekt. En het misbruik van de uitdrukking al zo zegt de Heer. Hoe dan ook. Hè? Ik zeg dan altijd, ik prefereer Billy Graham. Die zei, de Bijbel zegt. Al zo zegt de Bijbel. Dan heb je het zwart op wit. En daar kun je van op aan. Voor de rest, geloof het maar niet. Maar het punt is gewoon, de Bijbel wordt altijd systematisch aan de kant geschoven. En bestudering van de Bijbel, nou ja, dat hoef ik u waarschijnlijk niet te vertellen. Die, als het al gebeurt, heeft ook bijna altijd alleen maar het doel het in stand houden van de eigen club. Er moet ook gebeuren binnen de eigen club. En daar blijft het wel bij, want voor de rest speelt de Bijbel geen rol. Het is niet anders dan het groot citaatboek. Waarbij je voor elke gelegenheid wel een citaat kunt vinden, zeg ik altijd. Dat is makkelijk genoeg. Er zijn zelfs handboeken voor dat doel. Als je voor gelegenheid een tekst nodig hebt. Zeg maar. Ja. Nou goed. Zelfs concrete preken voor gelegenheden. Wat wil je bereiken? Dus hier een preek voor je, toch? Nou goed. Nee, het gaat om, betoon u zelf in alles voorbeeld van goede werken, in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid. Met andere woorden, het zou inderdaad allemaal zo stijlvol mogelijk ook nog moeten gebeuren ook. Want ook dat is natuurlijk voorbeeld zijn, hè? Het hoort er echt allemaal bij. Het woord gezond en onverwerpelijk opdat degene die daartegen is beschaamd worden en niets kwaads hebben van uw lieden te zeggen. Dit vind ik de moeilijkste teksten altijd in de Bijbel. Hetzelfde als houd vrede met alle mensen en dat soort dingen. Niet iedereen wil dat. En daar kun je dus niet altijd voorkomen. Maar het is wel waarnaar men zou streven. Dat men niets kwaads hebben van uw lieden te zeggen. Begrijp me goed, men vindt altijd wat kwaads, zegt de Bijbel ook. En per definitie worden degenen die het woord God spreken belasterd. Nee, er wordt ook wel eens wat rond verteld wat waar is. Maar zelfs dat is niet altijd verstandig om het rond te vertellen. En ook niet netjes om het te doen, zelfs als het waar is. Toch, of wel? Nee, nou goed. Maar meestal ook niet. Het is helemaal niet waar. Het is alleen maar lastering. Dat is het enige doel ervan. Namelijk om mensen in discrediet te brengen. Is het idee. Je leest het uitgebreid bij de apostel Petrus natuurlijk terug. Maar het is een van de vaste werkmethoden van de duivel. In elk geval, het woord zou gezond en onverwerpelijk zijn, opdat degene die daartegen is beschaamd worden en niets kwaads hebben van uw lieden te zeggen. Het punt is, men kan dan wel het woord nog bestrijden, maar de bedoeling is dat men zo min mogelijk gelegenheid zou hebben op de man te spelen in plaats van op de bal. Dat is het idee. Nee, er schieten me nou zoveel dingen door de gedachten. Maar die kan ik helemaal niet vertellen. Dat begrijpt u. Maar het gaat om het woord van God, alles niet. Ik persoonlijk heb er nooit een probleem van gemaakt. Ik ben van mening dat het niet uitmaakt wie mij het woord van God brengt. Wie het ook is. Maakt er niet uit. Vermoedelijk een zondaar, zuster. Ja. Maar ja, die kans is vrij groot. Nou en... Ik heb ook van ongelovigen nog wel eens wat geleerd uit de Bijbel. Dat kan ook nog gebeuren. Toch? Ja, wie het ook is, dat maakt niet uit. Het gaat erom of het woord van God is of niet. Goed. Dan vers 9. Vermaande dienstknechten, dat wil zeggen die naar het vlees dienstknechten zijn. U begrijpt uiteraard, neem ik aan, dat in vers 7, als er staat, betoon u zelf in alles een voorbeeld van goede werken, dat daarmee Titus wordt aangesproken, weliswaar, maar hij wordt gerubriceerd onder de jonge mannen, vers 6, want het ging over oude mannen, oude vrouwen, jonge mannen, en in vers 9, dienstknechten en heren, weet u wel. En Titus daartussen is dus gerubriceerd als jonge man, en ik denk dan ook, hoewel ik dat niet bewijzen kan, ik denk dat de uitspraken in vers 7 en 8 tot en over Titus in het algemeen uitspraken zijn tot en over jonge mannen. En dat zou namelijk verklaren waarom er van die jonge mannen alleen maar staat dat ze matig zijn. Die heb je toch, hè? Goed. En ook voor degenen die niet het opzienersambt hebben, geldt natuurlijk dat men in de leer onvervalstheid, deftigheid en oprechtheid zou betonen. Toch? Ligt het meest voor de hand. Maar goed, daarna de dienstknechten. Vermaan de dienstknechten dat ze hun eigen heren onderdanig zijn, dat ze in alles wel behagelijk zijn, niet tegensprekende, niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende. Zij doen dat namelijk dan in dienst van de hoogste heer die zij hebben. En van hem zouden ze beloond worden. Dat staat uitgebreider in bijvoorbeeld Efeze hoofdstuk 5, 6. Want dan gaat het over die dingen, maatschappelijke verhoudingen. Dus ze zouden die heren naar het vlees dienen, opdat zij de leer, dan komt hij weer, dat woord. Het woord Gods, gezonde leer. Opdat zij de leer van God, onze zaligmaker, in alles mogen opleuken. Denk ik dan. Versieren. Want zij zijn dan sieraden voor die leer, uiteraard. Daar gaat het om. En die functie zouden wij als kinderen van God allemaal innemen. We zouden het resultaat zijn, en dus een sieraad zijn, van dat woord Gods dat in onze harten woont. Daar gaat het om. Dat is een leven van dienstbaarheid, dat weet ik wel. Het is in strijd misschien met gangbare maatschappelijke opvattingen, maar niettemin, het is het woord van God. Het is voor de mens in het algemeen beter dat hij leert dienen overigens. En daarna voor een kind van God wordt het zo zonder meer verwacht. Omdat waar wij heerschappij zouden hebben, om zo te zeggen, daar zouden we die van Gods wegen ontvangen. Maar dan toch alleen maar nadat wij hebben leren dienen. En de prediking van het woord Gods heeft dit doel. Ons bekwaam te maken voor onze dienst. Eerst hier, maar bij elkaar, samen met onze dienst hier, is de bedoeling dat wij bekwaam gemaakt worden voor onze dienst aan de Heer straks in de eeuwigheid. To be fitted for service above. Ik weet nog niet eens meer. Het ontschiet me steeds de titel van het lied. Ernie Ford zingt het ergens. Dat is de laatste regel van het lied. Ons hele leven hier is voorbereiding op dat we dan geschikt zijn, bekwaam zijn voor onze dienst straks bij hem boven. Dat is inderdaad waar. Dat is de Bijbelse boodschap. Daar moet het allemaal toe leiden. Vandaar dat kenmerkend voor het christelijke leven is dat we onze verwachting stellen op de toekomst. Niet op dit leven hier, maar op de toekomst daarna als resultaat ervan. En daar moeten we het bij laten, want het is weer de hoogste tijd.